Vader, we danken u, Heere, dat wij voor uw troon van genade mogen komen. We danken u dat we uw woord hebben waar we nogmaals opnieuw mogen ervaren, Heere, hoe een genadevolle God u bent. Welke liefde u hebt voor ons mensen, dat u inderdaad uw Zoon gezonden hebt tot vergeving voor onze zonden, Heere, van alle mensen die geloven in u. Vader, dank u wel, Heere, dat we vandaag als broeders en zusters ook mogen samenkomen om dankbaar te zijn voor hetgeen u volbracht hebt en u wilt doen in ons. Heer, we vragen uw zegen over onze dienst en ook, Heer, wilt u ons helpen om ook die computer op gang te krijgen, om de zangdienst, dat het toch een volwaardige dienst mag zijn, Heer. Heer, we danken u. In Jezus' naam. Amen. Oké. We gaan boekjes uitdelen, ja. We gaan ons moeten behelpen.
Ja, we gaan ons hier niet door laten tegenhouden. We gaan hoe dan ook God groot maken. Hè? We gaan tijd nemen om hem te aanbidden. Want ondanks alles wat er gebeurt, hij is groot, hij is machtig en hij is hier aanwezig. Hè? Dus vol vuur. We blijven hem. Goed. 10.000 redenen, 733.
Ach, dit zijn oudere boekjes. Sorry. Wat is vrij gekend, hè?
Thank you. Volgens mij is de beamer weer... Yes, oké. Goed. Dan hoef ik de nummers niet meer te zeggen. We gaan verder met ons volgende lied. Kom, o bron van zegeningen.
Kom, o bron van zegeningen. Breng niet in mijn hart. Vol van dank niet te bedwingen. Voor genade ongedacht.
Oké. Ik wil klappen voor God.
1, 2, 3.
Ik wil klappen voor God, dansen voor God, juichen voor God de Heer. Ik wil stampen voor God, springen voor God, zingen voor God de Heer. Ik wil getuigen van de liefde van God, want Hij houdt iedereen. En ik wil zeggen, Hij is mijn koning en vriend, zoals Hij is er maar één. Ik wil klappen voor God, dansen voor God, juichen voor God de Heer. voor God, zingen voor God de Heer. Ik wil getuigen van de liefde van God, want Hij houdt van iedereen. En ik wil zeggen, Hij is mijn koning en vriend, zoals Hij is er maar één. Klappen, dansen, juichen voor Hem. Stampen, springen, zingen.
We gaan nog een blok van een paar liedjes zingen nu, als aanbidding. In moments like these. Voel je vrij om ook te staan als je dat wilt. We gaan 3 liedjes zingen, echt een blok van aanbidding. Thema dankbaarheid, dus neem zeker de tijd om... Ja, dankbaarheid ook op deze manier te uiten.
In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song for Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I sing. Maak mijn wezen nieuw en was mij rein. Laat uw leven in mij groeien elke dag. En mijn hart zal u aanbidden, Heer. U bent Heer die heel de schepping leidt. Vol genade en gerechtigheid. Elke knie zal buigen, elke tong beleidt. Dat Jezus Christus is de Heer van genade, goedheid en trouw, God van gerechtigheid. Hemel en aarde buigen voor u, die troont in eeuwigheid. U komt de dank toe, koning. Glorie en majesteit. Ik geef u mijn liefde, ik geef u mijn hart en bezing uw heerlijkheid. Heer van genade, goedheid en trouw, God van
is van gebed en ik wil het in feite specifiek hebben over Israël. Het lag op mijn hart om te bidden voor Israël. We hebben allemaal de beelden gezien, of we zien allemaal de beelden. We hebben ons eigen oordeel over Israël. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik verwonderd was. Ik sprak als christen tegen iemand die ook christen was en die zei, ja, Israël, dat interesseert mij in feite niet. Ja, oké, dat kan. Maar mij interesseert dat inderdaad wel. En ik wil misschien beginnen met een paar teksten voor te lezen van waar het allemaal komt. Ik wil ook geen oordeel velgen, maar wij als christenen, wij hebben nog altijd de God van Israël, zo noemen we hem vaak. En ik wil beginnen met Genesis 12, omdat het land daar aan Abraham werd beloofd. Genesis 12, vers 7. Of vanaf vers 6, Genesis 12, vanaf vers 6. We lezen hier dat de aankomst van Abraham in Kanaan. En daar staat er, en Abraham trok door het land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Kanaïten woonden toen in dat land. En toen verscheen de Heere aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En ik wil dat duidelijk aanhalen. De Kanaïten woonden in het land. Maar God zegt hier duidelijk, aan u Abraham en aan uw nageslacht zal ik dat land geven. Welk land is dat? Het land Israël. Denk ook maar aan Genesis 13, vers 14 en 15. Nogmaals een belofte dat God geeft aan Abraham. En de Heere zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent. Naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. En daar komt het. Want al het land dat u zie, zal ik voor eeuwig aan u en aan uw nageslacht geven. Dat is hier een eeuwige belofte dat God geeft aan Israël. En zoals we weten, of hopelijk weten we dat, is 1948 een belangrijke datum. De staat Israël is weer gesticht en wij mogen dat meemaken. Ondanks alle oorlogen en miserie die daar is. En als we eerlijk zijn, we worden geconfronteerd met de beelden, met het leed, zowel van de Israëlieten als van de Palestijnen. En het is soms moeilijk om daar een beeld en een uitspraak over te doen. Maar ik wil dat ook niet doen. Ik wil enkel maar zeggen wat er in de Bijbel staat, ondanks de tegenstand. Israël is ook een deels ongelovig. Denk maar aan de orthodoxen. Denk ook maar aan de regering die in feite niet echt gelovig is. Traditie. Ze vertrouwen op hun God, op hun land, dat door eeuwen heen op die belofte werd gegeven. Maar wat ik vooral wil ook benadrukken, we hebben gezien als we regelmatig kijken naar het nieuws, dat Israël meer en meer in de verdrukking zal komen. We hebben gehoord dat Europa en Amerika inderdaad achter Israël staan. Maar voor hoe lang nog? Als we kijken naar de manifestaties van de Palestijnen en andere mensen, denk maar aan Rome en Brussel en al die hoofdsteden, hoe lang zullen de regeringen hier in Europa nog kunnen standhouden? Ik weet het niet. Daarom vind ik het ook belangrijk dat we bidden voor Israël. Dat ze iets, dat er vrede mag zijn. We mogen bidden voor vrede voor Israël, maar dat ze ook tot bekering komen. En ik wil nog een aantal versen aanhalen, omdat ik dat wel heel bijzonder vind. Heeft Israël nog een toekomst? Zeker. En ik wil lezen vanaf hoofdstuk Romeinen 11, vanaf vers 25. Dat schrijft Paulus aan de Romeinen in Rome. En ik vind het wel heel bijzonder wat hij schrijft. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, omdat u niet wijs zou zijn in eigen ogen. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Met andere woorden, wat we nu lezen of horen in Israël, die Jezus afwijzen, dat staat er hier, omdat wij heidenen ergens tot bekering zouden komen. En dan staat er, en zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de hodeloosheid afwenden van Jacob. We lezen hier dat het gelovig Israël zalig zal worden. God heeft nog een doel met Israël in de toekomst. En dan mogen we niet vergeten dat Israël nog een toekomst geeft, dat bekering zal komen en dat ze inderdaad Jezus Christus zullen erkennen. En dan wil ik nog vers 28 voor u voorlezen. Ze zijn weliswaar, wat het evangelie betreft, vijanden vanwege ons, maar wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de Vader. Dus naar ons toe zijn ze inderdaad vijanden naar het evangelie, want ze moeten het evangelie niet horen. Ze hebben Jezus afgewezen, ze hebben het evangelie afgewezen, maar de verkiezing, iets wat wij misschien niet heel goed verstaan, voor God zijn ze nog steeds geliefden vanwege de Vader, vanwege het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Ik weet niet hoe jullie denken over Israël, maar ik denk dat wij, wat ik hier uit de Bijbel lees, toch mogen bidden voor Israël en dat er inderdaad geloof mag komen, dat er vrede mag komen. En natuurlijk ook voor de Palestijnen, want niet alle Palestijnen zijn moslims en zijn vijanden. Er zijn ook broeders en zusters daar in die gebieden. Maar ik wil een moment geven van gebed voor Israël. En dan zal ik afsluiten en dan gaan we inderdaad luisteren naar de prediking van Jaap. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De bewaarder van Israël die niet sluimert nog slaapt. De God die getrouw is, die langmoedig is. Heere, die veelvuldig vergeeft. Vader, we danken u dat wij voor uw troon van genade mogen komen. Dat we inderdaad mogen bidden voor uw geliefden, uw volk, Israël. Heer, waarvan we ook misschien vele dingen niet begrijpen. En die geestelijke oorlog en die hemelse gewesten waarvan ook zo weinig misschien verstaan. Maar Heer, u bent duidelijk in uw woord. U hebt nog een doel met Israël. En we danken u, Heere, dat wij mogen bidden voor Israël. Heere, die inderdaad voor de wereld een steen des aanstoots is. Heere, wat zullen er velen raar opkijken. Daarom bidden we, Heere, wilt u ons wijsheid geven en inzicht om op gepaste wijze, waar nodig, ook te spreken waar nodig is, Heer. We hebben uw Heilige Geest nodig om duidelijk te zijn, Heer, en echt dat te brengen die goed is. Heer, er is zoveel onwetendheid over die dingen. En ook in onze eigen kringen is dat misschien zo. Maar we bidden dat we daar mogen op zoek gaan en dat we mogen ons ook verdiepen in die dingen, omdat we duidelijkheid zouden mogen krijgen wat er allemaal nog te wachten staat. We bidden om de bekering van Israël. En we willen ook bidden voor onze broeders en zusters in Palestina. Omdat ook daar dat enorme leed en dat verdriet ook naar u mag toehoren, Heer. U bent het die hoort. Ik vraag uw zegen over Israël, Heer. Ik vraag uw zegen omdat u inderdaad de bewaarder bent van Israël. En we danken u dat u getrouw bent. Dat u inderdaad hebt gezegd tot Abraham voor eeuwig. En dat we dat ze op die belofte mogen staan. Heren, dat vraag ik in de naam van Jezus. Amen. Zo, dan gaan we nu luisteren naar de prediking. Jaap. Volgende week mooie getuigenis.
Goedemorgen aan iedereen. Ja, er gaat nog wat gebeuren, hè, als we denken aan de toekomst. Ik zou er bijna een studie over gaan geven, nadat je vanmorgen hebt gezegd, Jan. Maar dat zullen we maar niet doen, dan zou het de tijd oprekken tot misschien wel tot middernacht. Dat moeten we maar niet, denk ik, doen. Ja, maar het wordt nog erger, laat ik je dat bij zeggen. De schrift maakt duidelijk dat het in Israël nog erger gaat worden. Tot de dag dat ze zullen roepen, op het tempelplein zullen staan. In het boekje Jesaja kun je het lezen. Tot ze op het tempelplein zullen staan. En de vijanden zullen staan aan de poorten van de tempel. En ze zullen roepen tot God, Yahweh, waar blijft gij, waar blijft gij, waar blijft gij? En dan zal de Heer komen. Eerder zal er geen verlossing in Israël zijn. Maar we kunnen voor ze bidden. Dat kunnen we zeker blijven doen. Maar ik wil het vanmorgen tegen al mijn gewoontes in om op zondag niet te spreken over praktische zaken, dat toch doen. Je ziet de stoel hier. Ik wil een heel misschien praktische boodschap brengen vanmorgen. En ik wil bijvoorbeeld al zeggen, dat kan misschien een klein beetje, hoe zal ik zeggen, confronterend zijn. Dit is een glas watertje, dankjewel. Kan misschien een klein beetje confronterend zijn. Je weet het wat ze doen in de nieuwslezers. Hè? Als de beelden komen van tevoren, dan wordt u gewaarschuwd van pas op, er kunnen beelden komen die aanstootgevend zijn of die misschien een beetje, nou zeg, een emotie opwekken. En misschien moet ik u vanmorgen ook wel waarschuwen. En vanmorgen ook wel aanreiken dat er misschien wel beelden kunnen komen of dat er ideeën kunnen komen die wat confronterend kunnen zijn. Het is niet de bedoeling dat ik u wil affronteren of dat ik u wil, dat ik echt dat wil doen naar u toe, dat u dus echt aangevallen wordt. Maar soms is het woord van God scherp en duidelijk voor ons. Dan houden we, krijgen we een spiegel voorgehouden van dingen die in ons leven mis kunnen gaan en die God misschien wel wenst te corrigeren. Ik zeg misschien, die God wenst te corrigeren in ons leven. We hebben daar tijd voor nodig natuurlijk, dat begrijpen we, maar soms moeten we geconfronteerd worden met de dingen uit het woord van God, zodat we onszelf kunnen onder de loep nemen en dingen kunnen aanpassen. En ik hoop dat ook vanmorgen, door de studie die we, of door de korte prediking die we zullen hebben, dingen misschien aangereikt kunnen worden die, waardoor ons leven meer God toegewijd kan zijn. Ik denk dat het belangrijk is. Er staat een stoel hier op het plaatje. En ik wil het vanmorgen eigenlijk over een klein of een paar onderdelen van een stoel hebben. U zult zeggen, waarom gaan we over een stoel praten? Wat is nou het kenmerk van, onder andere van deze stoel? Dat is dat hij stabiliteit heeft. Je kunt er rust op gaan zitten. En zelfs een zwaar gewicht zoals ik, die kan er rust op gaan zitten zonder enig probleem dat het gaat wankelen of wat dan ook. Hoe komt dat? En de vraag, hoe komt dat? En dat heeft te maken met het feit dat deze stoel stabiliteit kent. Vanwege de vier poten die onder die stoel aanwezig zijn. En zo is het met het geloofsleven ook. Geloofsleven mag stabiel zijn. Het mag ons helpen in het dienen naar de Heer toe. Het geeft ons vrede, het geeft ons rust. Ook te midden van moeilijke omstandigheden. Dat we stabiel en rustig onze weg gaan. Zoals de Bijbel dat zegt op andere plaatsen, niet heen en weer bewogen door elke wind van leer. Helaas merken we soms op dat christenen makkelijk heen en weer bewegen door allerlei invloeden van buitenaf en niet stabiel hun eigen weg gaan of een weg met de Heer gaan. Maar hoe komt dat? Omdat men zich laat, ja, niet, dat hun geloofsleven niet stabiel genoeg is, zou je kunnen zeggen. De christenen in de begintijd, even kijken of dit werkt. Ja, die kende ook een geloofsleven. En de begintijd van de gemeente in Handelingen hoofdstuk 2 kun je een tekst lezen, vers 42. Waarin staat dat er vier geloofspijlers zijn, wat kenmerkend was voor het geloofsleven van de christenen uit die tijd. U mag het opzoeken in uw Bijbel. Sommige dingen zullen op het bord verschijnen, kunt u het overnemen. Maar lees het maar eens toch in uw Bijbel, Handelingen 2 vers 42. Waar staat... En u weet, Handelingen 2 is het begin van de kerk, het begin van de christelijke getuigenis, staat dat zij bleven volharden in vier dingen. En de ene daarvan is de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in de breking van het brood. Oh, dankjewel, geweldig. Hoef ik niet naar achter te kijken. En in de gebeden. Deze vier dingen zijn kenmerkend geweest voor de christenen in de begintijd. En je zou je kunnen nadenken over in hoeverre is dat ook vandaag nog kenmerkend in ons eigen leven en ook in het gemeente van, of in het leven van de kerk waar u toe behoort, of de kerk in het algemeen in Vlaanderen of misschien wel zelfs wereldwijd. Er zijn vier dingen die van belang zijn. En alle vier dienen een evenwichtige, evenveel waarde te kennen in het geloofsleven. Dat is de stabiliteit. Als je een stoel hebt met drie poten, je kunt erop zitten als je die een beetje arrangeert, maar ze staan zeker niet stabiel. En een stoel met één poot, zoals de boeren dat vroeger hadden om de koe te melken, dat is wel leuk en aardig, maar je kunt er niet lekker stabiel op zitten. Maar de vier pijlers die we hier vinden in het geloofsleven van de kerk van toen, is ook voor vandaag, 2000 jaar later, meer dan 2000 jaar later, nog evenzeer van belang. En moet eens in uw eigen leven kijken in hoeverre deze vier dingen echt evenveel belang hebben. Als je een stoel hebt met, waarvan de één poot langer is dan de ander. Nou, u weet de situatie, dan zit je scheef, zit je niet lekker. Dat is niet stabiel. En zeker niet als er dan nog een keer een andere poot nog een beetje korter weer is. Dat zit niet goed. En zo moeten we ook hier zien dat wij een evenwichtig geloofsleven kennen als wij deze vier elementen even belangrijk achten in ons geloofsleven. In hoeverre is het woord van God voor u belangrijk? En bestudeert u het ook? Ik ga er niet over spreken vandaag, dat is een ander thema. Ik wil over een ander punt hebben. Maar het is wel belangrijk dat wij het woord van God lezen, kennen, bestuderen. Weten, niet alleen maar weten voor ons eigen leven wat God zegt tegen mij, maar wat God wil openbaren van zichzelf aan ons. Het tweede punt wat we hebben is de gemeenschap. Dat betekent, we kunnen niet zonder geloofsgemeenschap. Zonder broeders en zusters om ons heen, wij kunnen niet zonder. Wij hebben elkaar nodig om te kunnen groeien. Efeze hoofdstuk 3 zegt dat we de liefde van God kennen, of dat we de dingen door middel van alle heiligen. Ik ben anders dan u bent anders dan ik. En we hebben elkaar nodig om te groeien, op te groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus. Het derde punt is de breking van het brood. Er is vandaag geen breking van het brood in deze kerk, hebben we begrepen. Je kunt je afvragen waarom niet. Ja? Het is de gewoonte geweest in de kerk altijd, van begin af in, om altijd wanneer ze samenkwamen om brood te breken. Nou, het is kennelijk een basiselement van het kerk zijn. Ik wil niks zeggen over de kerk hier, dat begrijpt u wel, maar je kunt erover nadenken. Gelukkig mag je erover nadenken. Daar is het woord van God voor, om over de dingen van God na te denken, in hoeverre zij voor ons te corrigeren zijn. Ja? Vier gelijke dingen, en het punt waar ik vanmorgen wil spreken is dit punt van de gebeden. Hoe belangrijk is gebed in ons geloofsleven? Ik denk dat dat belangrijk is. Laten we eens een ogenblikje kijken vanmorgen naar wat gebed nou precies betekent. Laten we eerst even kijken, als we goed kijken, wat zijn nou eigenlijk gebeden? Gebeden zijn dat wij vragen hebben vanwege onze nood. Kijkt u maar naar uw eigen gebedsleven. Meestal is het zo dat globaal gesproken 90% van onze gebeden, misschien nog wel een hoger percentage, dat gaat over dingen die wij wensen te ontvangen. Of is het alleen bij mij zo? Ik denk het niet. Ik denk dat het zo is dat het in het algemeen gesproken, dat wij zo bidden tot God vragen. We hebben, het woord bidden is bij ons een beetje equivalent van vragen. Ja? Gaat over onze behoefte, onze nood. En waarom bidden we tot, waarom bidden we? Omdat we geloven dat God de enige is die kan helpen. En dat is terecht natuurlijk. Dat is bidden. Maar er is nog een, ik denk dat we op de oog moeten krijgen dat er gebed ook nog veel meer is dan alleen dat. Misschien hebben wij wel het gebed versmald tot alleen maar te bidden als we nood hebben, als we vragen hebben. Wat is gebeden nog meer? Even kijken nog, gaat die werken? Ja. Gebeden zijn ook lofprijs aan God. Lofprijs en aanbidding aan God, waarbij het onderwerp is God zelf. En ik was blij dat we vanmorgen liederen hebben gezongen. We hebben het hart goed gedaan, we hebben er samen gezongen die echt gericht waren, een aantal daarvan, op de Heer zelf. En wat hij gedaan heeft. Hè. Het onderwerp is wat Christus Jezus gedaan heeft en zal doen en nog doet in de schepping en mensheid. Het heil door Christus. Met andere woorden, bidden, dan gaat het niet zozeer over wat ik moet ontvangen. Maar dan ben ik bezig om te bidden, tegen God te zeggen wie hij is, wat hij gedaan heeft en nog doet en ook nog zal doen. Dat we daarover bidden. Vanmorgen hebben we een klein beetje voorbeden gedaan voor Israël. En zo kunnen we ook voorbeden doen voor anderen. Dat is een belangrijk punt. De reden is, het gaat om de glorie van hem. Wie hij is. En dit laatste punt over aanbidden, misschien doen we dat wel te weinig. In ons persoonlijk geloofsleven. Als we bidden met elkaar, of als wij vaak bidden, gaat het vaak zo. Heer, ik dank u dat ik u mag kennen. Heer, ik dank u dat u mij mijn zonden hebt vergeven. Heer, ik dank u dat u voor mij altijd zal zorgen. En dan beginnen we aan onze vragenlijst die we hebben. Het is natuurlijk een beetje een karikatuur wat ik er nu van maak. Maar als je er goed naar kijkt, dan moet je zeggen, ja, dat klopt wel zo ongeveer. Wanneer nemen wij tijd om ook in ons persoonlijk geloofsleven God te prijzen en groot te maken? Niet voor wat hij gedaan heeft alleen, dat is belangrijk, maar ook voor wie hij is. Als de eeuwige, de liefdevolle, de God vol van genade, die zijn hart gehad heeft in schepping te maken en die schepping tot de dag van vandaag hartelijk lief heeft en mensen wil trekken tot zijn eeuwig heil. Waar is er een God die dat in zijn hart heeft en die er zelfs over gedacht heeft in de eeuwigheid om tot in zijn schepping in te treden. Kijk, dat is zijn zaken van aanbidding. Ik kan er niet te veel op ingaan vanwege dat er nog meer moet komen. Maar laat er eens over nadenken met elkaar, lieve mens. God moet geëerd worden. Dat is in de moed in de zin van, dat zijn wij aan hem verschuldigd. Toen God de hemel en de aarde schiep, denk aan Adam en Eva. Wat is dan fout gegaan in de Hof van Eden? Ja, kan iemand zeggen, hij heeft het gebod overtreden dat hij niet van die ene boom mocht eten. Maar je moet me niet kwalijk nemen, als ik niet geloof dat God zo'n zware straf uitspreekt en volvoert vanwege het eten van een banaan of een andere vrucht. Ik kan me dat niet voorstellen. U wel? Nee, daar moet dus veel meer achter zitten. Er zit veel meer in dat verhaal van het eten, louter eten van een verboden vrucht. Daar moeten we eens over nadenken. En daarvoor heb je de Hebreeënbrief nodig, dat weet ik ook, Jan. Het was mooi dat je dat vanmorgen voorlas. Maar je moet dus lezen in Hebreeën hoofdstuk 9. Daar lees je dat de Heer Jezus is gekomen om de wil van God te doen. Maar waarom? Omdat wij het niet gedaan hebben. En hij zegt zelfs dat lofprijs, dat hij offeranden die gegeven worden naar de wet, dat die zelfs voor God niet acceptabel zijn. Daar moeten ze over nadenken. Maar toen kwam de Heer en die het wel volbracht heeft. Dus er zit veel meer achter. En ik denk dat het belangrijk is dat wij God prijzen en groot maken voor wie hij is. Ik zal een voorbeeld geven. Mijn vrouw en ik zijn meer dan 50 jaar getrouwd. En we kennen elkaar redelijk goed. Ik vind het geweldig hoe zij altijd voor mij zorgt. Ik bedoel, heb ik de goede kleren aan vandaag, Francine? Ja, toch wel, hè, geloof ik. Ze legt ook altijd mijn kleren klaar. Ze zorgt voor mij. En ik vind het ongelooflijk fijn en leuk. En daar waardeer ik ze erg voor dat ze voor mij zorgt. En dat ze eten klaarmaakt. En dat ze, kun je ook zien, denk ik. En nog een hoop andere dingen voor me doet. En als ik dan tegen haar zeg, joh, Francine, ik hou van je, want je zorgt altijd zo goed voor me. Dat zeg ik dan een paar keer tegen haar, en dan gaat het weer een poosje goed met onze relatie, dat snapt u wel. Maar voel je nu niet aan dat ze misschien wel zal zeggen, maar ja, luister nou, Jaap. Hou je nou alleen maar van mij, omdat ik voor je zorg? Ela. Ja? Ja, ze zeggen wel, hè, de liefde van de man gaat door de maag. Maar dat is wel een heel beetje weer schamel, hè. Nee, ik hou niet van Francine omdat ze alleen maar voor me zorgt. Dat doet ze ook en ik ben daar heel dankbaar voor. Maar ik hou van haar omdat zij Francine is. En ik ga u allemaal niet vertellen wat ik allemaal precies naar haar waardeer. Dat hou ik tussen ons. Maar zij heeft speciale dingen waarvan ik denk, dat is ze. Daarom hou ik van haar. En elke man of elke vrouw die een partner heeft, die weet dat. Je houdt van elkaar, niet omdat je voor elkaar zorgt, dat is waar, maar omdat je iets ziet in elkaar. Mag ik nou dat is brengen naar het niveau van God? Wat ziet u in de Heer? Hij zorgt voor mij. Ja, dat is waar. Heer, ik dank u dat u voor mij zorgt. Heer, ik dank u dat. En Heer, ik wil graag dat u ook nog een beetje meer voor mij zorgt, daar en daar en daarin. Dat doen wij toch? Maar wat waardeert u nu echt in de Heer? Even stil worden. Even nadenken. Probeer er nou eens een lijstje van te maken. Ik was in Aruba een paar jaar geleden. Nou, inmiddels al meer dan 10 jaar geleden. Ik was in Aruba. En dan was ik in een kerk en mocht ik spreken. Ik kwam daar regelmatig. Ik ken die oudste ook regelmatig. Heel goed. En we spraken onder andere over dit thema. Toen riep ik een van die oudsten naar voren. Ik zal het hier niet doen. Ik riep een van de oudsten naar voren. En ik zei, ga eens hier staan. Ik zei, kun jij nu in meer dan 10 minuten, of tenminste 10 minuten, de geweldig mooie dingen van je partner, van je vrouw vertellen? Nou, ik wil je het zien, Jan, 10 minuten. Want 10 minuten is lang, hoor. En dan niet een herhaling vallen, hè. Dat kan natuurlijk ook nog. Ik bedoel, wat ik wil zeggen is, probeer eens 10 minuten in een gebed tot de Heer te vertellen wat je in hem en van hem waardeert. Om het in onze taal, nou in mooie geestelijke taal te zeggen, waarom je hem lief hebt. En dan gaat het niet over wat hij doet, maar wat hij is. Niet gemakkelijk, zeg ik er gelijk bij. Maar misschien moeten we daar wel eens aan denken. Want daarin eren we werkelijk God. En als u en ik het niet doen als kerk van de Heer Jezus Christus, wie gaat het dan wel doen? Wie gaat het wel doen? Als wij niet meer God vanuit deze schepping eren, wie gaat het dan wel doen? Dus laten we ons ertoe uitstrekken. Even mijn lijstje kijken. Wat ik wil zeggen is dit, bidden, dan moet je leren. En kijk, in het Oude Testament lees je al dat Psalm 50 zegt, wie je lof offert, Hey, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zie. Ja? Dat is een belangrijk punt. Dus lof offeren, God eren in onze gebeden, brengen aan hem toebrengen wat hij wie eer toebrengen, is ongelooflijk belangrijk. En het is eigenlijk iets wat wij als kerk verplicht zijn. Ik ga even snel twee teksten laten zien uit 1 Petrus hoofdstuk 2. Hier vinden we er één. Tot wie je komt als levende steen. U kent die tekst wel, daar staat erbij. Een heilig priesterdom om geestelijke offeranden te offeren. Hoofdstuk 2 vers 5. Ons de bedoeling van de kerk is om geestelijke offeranden te offeren. Ik loop al een paar jaar mee in Vlaanderen. En ik ontdekte dat er in onze kerken zo'n idee bestaat, of bestond misschien, ik weet het niet, maar oké. Dat er zoiets is als een voordienst en de dienst. Kent u dat? De voordienst is dan dat we elkaar liedjes zingen en de dienst is dan de prediking. Nou, ik denk dat dat een beetje een verkeerd idee is wat wij over dienst moeten hebben. En die idee moeten hebben als gemeente, als we samenkomen. We hebben één dienst en in die dienst is lofprijs en aanbidding. Daar is geestelijke offeranden offeren, is het belang. Dat is het centrale punt. Die preek die hangt er maar bij. Het is goed om een goede preek te hebben, maar we komen niet voor de preek, maar we komen om God eer te geven. Er is één ding in de tabernakel die er niet stond, die er in elke kerk wel staat. Weet u wat dat is? Niet het orgel hoor, daar heb ik het niet over. Dat staat hier trouwens ook niet. De preekstoel, precies. De preekstoel, er staat geen preekstoel in de tabernakel, in het huis van God in het Oude Testament. Maar die staat in elke kerk. Waarom? Omdat het woord belangrijk is. En het woord is belangrijk. We hebben het gezien in een van die vier pijlers. Maar als we samenkomen, dan de bedoeling daarvan is dat we God eer geven door geestelijke offeranden. Dat is de vrucht van onze lippen, zegt Hebreeën. Nog een tekst uit vers 9, waarin we zien dat we de deugden van God verkondigen. De deugden verkondigen van hem die uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. De deugden van God, die goede dingen die van de Heer te zeggen, die moeten we dan verkondigen. Laten we daaraan denken. En inderdaad, dan komen we ertoe dat je bidden, dan moet je leren. Ik zie dat de tijd heel snel gaat, dus ik ga er wel snel doorheen. Maar ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat bidden, dan moet je leren. Ja, zal iemand zeggen, kijk maar naar apostel Paulus. Die kwam pas tot bekering en handeling, ik denk hoofdstuk 9, als ik me nou even snel tel. Dat hij tot bekering en tot geloof komt. En dan is hij 3 dagen blind en is hij in het huis. En dan wordt er gezegd, zegt de Heer tegen degene die gaat opzoeken, want zie, hij bidt. Is hij pas tot geloof gekomen, dan bidt hij. Nou, deze man wist iets van gebed af vanwege zijn traditie. En natuurlijk is bidden een belangrijk punt, maar toch merken we dat bidden moet worden geleerd. Want kijk, als de discipelen namelijk Jezus de Heer zien bidden. Oh, laat ik eerst nog wat anders zeggen. Waarom moeten we bidden leren? Omdat we kennelijk verkeerd kunnen bidden. Kijk eens. Verkeerd bidden kun je kennelijk. Dat is raar. Bidden is toch altijd goed, zeggen we dan? Nou, kennelijk, zegt Jacobus, je kunt verkeerd bidden. En verkeerd bidden, dat heeft te maken met het door in je hartstochten. Nu, dat woord hartstochten heeft bij ons erg negatieve klank. Omdat dat is iets van, je bent zo op jezelf gericht. Nou, dat is precies het punt. Hartstochten heeft te maken met dat niet de ander of de Heer, in dit geval de Heer, centraal staat. Maar dat er verkeerde motieven bij kunnen zijn. En eigenlijk moet je zeggen, egocentrische motieven bij kunnen zijn bij het bidden. Nou, zul je misschien zeggen, dat heb ik niet hoor Jaap. Ik heb geen egocentrische motieven bij mijn bidden. Nou, misschien toch nog eens goed kijken naar jezelf. Ik heb ontdekt dat ik er bij mij wel boven komt zo af en toe. Egocentrisch, dat het om mij gaat, of dingen die ik belangrijk vind. En dat is niet alleen maar, laat maar zeggen, nou, ik zal een voorbeeld geven. Stel je voor dat ik de Heer zou bidden, Heer, wilt u mij 1 miljoen euro geven? Nou, ik denk dat iedereen aanvoelt Dat A, de Heer het niet zal verhoren. En B, dat dat een gebed is wat verkeerd bidden is. Daar hoef ik niet lang over te praten, denk ik. Maar soms zijn er gebeden waarvan je denkt, ja maar wacht even. Dat vind ik belangrijk. Ik wil. Dan zeg ik het een beetje overdreven. Dan zeg ik het een beetje erg nadrukkelijk. Maar er zijn soms van onze gebeden waarbij we het heel erg willen. Heer, waarom niet dit? En waarom verhoort u nu niet? En het is toch belangrijk dat dit wordt vervuld. En niet altijd verkeerde gebeden. Ik denk bijvoorbeeld aan een gebed voor de zieken. Heb je nog nooit meegemaakt dat we jarenlang gebeden hebben voor zieken en dat ze niet beter werden? Waarom niet? Ik heb geen antwoord op die vragen, laat ik dat er gelijk bij zeggen. Maar je kunt je wel afvragen, als we geloven in de goedheid van God, en dat doen we, en God is goed, dat zingen we ook. Waarom wordt iemand dan niet beter? Als we voor hem bidden. En dat er niet één alleen maar bidt, maar dat we ook nog met z'n allen gaan bidden daarvoor, om het maar zo te zeggen. Waarom niet? Nogmaals, ik heb er geen antwoord op. Ik ken Gods wegen niet. Maar misschien willen we wel eens, moeten we er eens over nadenken, waarom wil ik genezing voor mezelf of voor een ander? Ik ga je een voorbeeld geven uit de schrift. Er is een koning in Israël geweest, die heet Hiskia. Misschien heb je wel eens van hem gehoord. Die man die werd ziek. En hij werd ernstig ziek en tot stervens toe. En hij richt zijn gezicht tegen de wand en begint te bidden tot God. En dan moet Jesaja moet hem opzoeken. En dan wordt zijn gebed verhoord. En dan gelooft hij eerst God nog niet. En dan vraagt hij om een teken. En het teken is dat de zon dus zoveel graden omlaag gaat. En dan wordt die man inderdaad genezen. En dan krijgt hij er 15 jaar bij. Nou, zo'n redelijk aantal, vind je ook niet? 15 jaar. Maar heb je wel eens gekeken wat er in die 15 jaar gebeurd is in het leven van deze man? Ik denk, achteraf gezien, die man had beter niet kunnen doorgaan met leven. Wat is er gebeurd? Hij kreeg een zoon. En zijn zoon die heet, weet iemand het toevallig? Manasse, precies. Was dat een godvrezende koning? Ja, verre van. Een van de ergste, een van de slechtste koningen in Israël. Deze man kreeg dus een zoon, Manasse, die werd koning in zijn in de plaats van Hiskia toen hij stierf. En hij bracht het volk tot de afgrond van de afgoderij. Uiteindelijk is de man weggevoerd, Manasse, en komt dan later, heel laat tot bekering. En dan wordt zijn kleinzoon, die mag hij nog verder van de genade van God vertellen. Dat is het verhaal wat we daar dan hebben, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar wat ik wil zeggen is dit. Deze man heeft het volk van God enorm veel schade toegebracht, doordat hij nog 15 jaar heeft mogen leven en een zoon kreeg. En ik denk dat de Heer hem wilde behoeden daarvoor en daarom ziek maakte om te kunnen sterven. Dat kun je achteraf natuurlijk mooi bekijken, dat wisten we vooraf niet. Maar soms moeten we durven loslaten. Bidden is belangrijk en je kunt verkeerd bidden. Ik zou ook voorbeelden nu van deze tijd kunnen geven. Ik heb een voorbeeld in mijn hoofd nu, ik zal het niet vanwege de tijd het voorbeeld niet geven van iemand die gebeden heeft en waar de schade enorm groot is in het eigen leven is gekomen. Dat kan gebeuren. We mogen, we moeten bidden voor genezing. De schrift geeft ons daar voorbeelden van. Maar soms moeten we durven loslaten en het bij de Heer neer te leggen en af te wachten wat er verder gebeurt. Natuurlijk hebben wij compassie. Natuurlijk lijden we mee met iemand die in zulke lijdomstandigheden is. Maar de weg van de Heer gaat boven alles. Goed. Jezus onderwijs over bidden. Hier zie je dat de Heer aan het bidden was. Kennelijk deden de discipelen het niet al te vaak. Want als hij dat doet, dan zegt hij een van zijn discipelen tot hem: Heer, leer ons bidden. Dus de discipelen moesten onderwijs krijgen over bidden. En ik denk dat dat voor ons ook zo is. Heer, leer ons bidden. En dan zegt de Heer, wanneer u bidt, zegt. En dan komt het. Het eerste is Vader. En ik denk dat het belangrijk is om dat vast te houden. Ik weet wel, uit Matthäus hoofdstuk 6 staat er onze Vader. Dat bekende gebed van onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, enzovoort, enzovoort. Maar hier, in Lucas 10, wordt dat gebed min of meer herhaald. En wij gebruiken dit soort gebeden, die we in de Bijbel vinden, vaak als een soort standaardgebed. Maar het is onderwijs over gebed. Het is geen standaardgebed, zo van, nou ja, als je moet worden, als we moeten bidden, dan moet je maar dit gebed bidden, komt alles goed. Nee, het is onderwijs over hoe we hebben te bidden. En het begint met Vader. Dat betekent, we zijn ons bewust van onze relatie tot God. Ja? Hij is onze Vader. We zijn met hem verbonden. We behoren tot zijn familie, tot zijn gezin. En ons belang, ik zeg onze praktijk, gaat hem aan. Maar ook, wij brengen ons leven in contact met hem. Ja? Vader. Het is zelfs een kenmerk dat we de Heilige Geest hebben ontvangen, zegt Romeinen hoofdstuk 8. Als we in het bewustzijn dat we een vader in de hemel hebben. Dat we een vader hebben, dat we hem roepen, Abba Vader. Dat zijn de woorden van kleine kinderen in die tijd. Nou, trouwens nog vandaag ook nog, die ze tot hun vader zeggen. Er zijn maar weinig mensen die tegen mij vader zeggen. Ze zeggen dan geen vader, zeggen pa tegen mij. Dat is een beetje een manier waarop ze dat tegen me zeggen. 4 kinderen en ook schoonkinderen. Dat betekent, die staan in een bepaalde relatie tot mij. Alle andere mensen hebben gewoon mijn voornaam of hebben een andere naam voor me. Maar die pa, die vader, drukt vertrouwelijkheid uit. Die drukt uit dat zij echt bereid zijn om te durven komen en de dingen bij mij neer te leggen. Mogen uw naam worden geheiligd, dus het volgende element. Mogen uw naam worden geheiligd. Dat betekent, de volgende idee wat bij het gebed aanwezig is, dat we nu denken aan dat Gods naam geheiligd wordt. Op aarde natuurlijk. In het leven van de gelovigen. Daar moeten we over nadenken. Dat is het volgende regel. Vader, mogen uw naam worden geheiligd. Niet vader, wilt u mij een brood geven? Dat komt pas veel later in dit gebed. Ja? Maar eerst de dingen van de heiligheid van God. De eer van God voorop. Durven we dat? Als we dat gaan doen, dan gaan die andere dingen die komen een beetje in een bepaalde verhouding terecht. Eerst de naam van God moet worden geheiligd door alles heen waarvoor we bidden. Nou, dan worden de gebeden wel een beetje smaller, denk ik. Want dan gaan we niet meer zomaar bidden voor alles en iedereen, om het maar zo te zeggen. En dan, mogen uw koninkrijk komen. Dat heeft te maken met Gods toekomst. Dat heeft te maken met het feit dat God een plan heeft met deze aarde. Dat het koninkrijk van God begonnen is en doorgaat. En straks wanneer de Heer komt, ten volle glorie zal hebben over de aarde. Met het oog daarop bidden wij. Hebben we er eens over nagedacht? Ook zelfs als we bidden voor Israël, dan doen we dat eigenlijk niet voor die mensen. Het is natuurlijk wel waar, dat bidden we om voor die mensen. Maar eigenlijk bidden we dat Gods rijk op aarde zijn volle glorie krijgt en de Heer zal terugkomen. Durven we daarvoor te bidden? Lieve mensen, als ik kijk naar de situatie Jan heeft het niet genoemd, Oekraïne bijvoorbeeld. Als je kijkt naar de strijd die er is in Afrika op sommige stammen, hoe men elkaar uitmoord en onrecht aandoet en ongerechtigheid uitoefent, dan bloedt en je hart, dan schreeuwt je hart. Of niet soms. Als je naar die beelden kijkt in de Gazastrip en daarbuiten wat er gebeurd is in Israël, dan zeggen we, oh wat erg voor die mensen. Ja, oh wat erg voor die mensen. En je bent dankbaar dat je daar niet moet leven. Maar eigenlijk zucht mijn ziel, Heer, stop deze ongerechtigheid. Stop dit moorden van elkaar en mag het licht aanbreken over deze wereld. Dat is de hunkering die we hebben. Als we nou zo gaan bidden, zou dat dan niet iets te maken hebben met wat we in 1 Petrus vinden, dat we de dag van God verwachten en verhaasten. Hey, staat daar zo? Dat we de dag verhaasten kunnen. Maar dan zullen we misschien moeten gaan bidden in overeenstemming met de gerechtigheid van God. Ik ga een heel stuk overstaan, ik ga dit nog even afmaken, dan stop ik ermee, want de tijd is voorbij, zie ik. Want we moeten nog even kijken, want wat is dat bidden wat we tot nu toe hebben gehad? Dat bidden om dat het koninkrijk van God mag komen. Het bidden dat de naam van God mag worden geheiligd. Dat is eigenlijk een beetje wat we vinden in de Kolosse 4, strijden in de gebeden. Heb je daar eens over nagedacht? Vaak vragen wij aan de Heer, wilt u, Heer, wilt u? En soms komt er een lofprijzing, maar strijden in de gebeden. Hier zie je een man, Epaphras, die kwam van Kolosse, die had geld gebracht bij Paulus. En hij vertelde hoe de situatie in de gemeente was. En dan schrijft Paulus een brief dat hij terug mag gaan naar Kolosse. Dan heeft hij de brief met zich mee, die brief die kennen wij, de brief van de Kolossense. En daar staat in geschreven dat deze man strijdt in de gebeden voor hen. Dat ze standvastig mogen blijven. Dat ze ten volle verzekerd mogen zijn in de gehele wil van God. Dat is waar het over gaat. Wil je wel eens over nadenken dat we kunnen strijden in de gebeden? En heb je wel eens gelezen wat er staat in Efeze hoofdstuk 6? Over de wapenuitrusting? Er is over nagedacht wat het betekent om boven alles te bidden in de geest. Met alle gebed en smeking voor alle heiligen. Kijk, lieve mensen. Dat is wat anders als eventjes bidden. Heer wilt u, Heer wilt u, Heer wilt u. Bidden voor de christenen heeft te maken met het feit dat we beseffen dat er een strijd aan de gang is op deze aarde. Een strijd tussen licht en duister, tussen de duisternis van de Satan en het licht van de Heer Jezus. En u en ik zijn daar strijders in. Alles wat wij meemaken, alles waarvoor wij staan, hij staat in het licht van deze strijd. In het licht van het feit dat God bezig is zijn rijk te vestigen op deze aarde. En dat wij Jezus, onze Heer, verwachten uit de hemel, zodat ten volle dat rijk van God op aarde kan komen. Daar staat het in, dat verband staan wij. En als u denkt dat dus u misschien zegt, ik heb niet veel meer te doen. En het gevaar bestaat natuurlijk, ik ben ook al een dagje ouder geworden. En je denkt bij jezelf, nou ja, mijn tijd is voorbij. Nou, vergeet het maar hoor. Er is best nog wel even wat tijd over om te bidden voor de dingen van God. En misschien ben je dan gekluisterd aan je stoel, of misschien zelfs wel een bed. Er is tijd om te bidden voor de dingen van God in het leven. Zodat het licht kan doorbreken over deze aarde. En dit hebben we nu gezien. En dan komt er pas, geef ons heden ons dagelijks brood. En dan pas komt er de vergeving van de zonde. En dan pas komt er, leidt ons niet in verzoeking. Wat ik wil zeggen is dit. Daar wil ik nu mee eindigen, want er is nog veel meer erover. Wat ik allemaal wil zeggen is dit, lieve mensen. Denk eens aan de volgorde van je gebed. Lieve mensen, denk eens aan de motivering van je gebeden. En denk eens aan het plan van God om daarvoor te bidden. Hierna zou nog een heel lijstje volgen van dingen die we nog allemaal kunnen doen. Waar er ook nog meer aanwijzingen van in de schrift staan. Er zijn heel wat teksten die over de Bijbel, over het bidden gaan natuurlijk. Maar ik denk dat het belangrijk is dat wij in ieder geval dit onderwijs van de Heer Jezus meekrijgen in ons leven. En dan nogmaals, niet als een standaard gebed, maar als onderwijs van hoe wij onze eigen gebeden hebben in te richten. Laten we ons daar meer mee bezighouden. En dan zullen we ontdekken dat de dingen van de Heer sterker worden in ons leven. Dat we zelf een stabiel geloofsleven kunnen krijgen. En ik ben ervan overtuigd dat we dan ook de wonderen van de Heer in ons leven en om ons heen zullen zien. Amen.
Oké, bedankt Jaap. Altijd fijn om te horen en te luisteren. En zoals jullie weten of niet weten, maar Jaap is in feite een beetje mijn geestelijke vader. Hè? Voor de mensen die dat niet moesten weten. In de tijd hebben we heel wat bijbelstudies gehad en ik ben altijd heel bemoedigend. Bedankt daarvoor. Maar ik wil afsluiten met de mededelingen eerst. En ik wil duidelijk zeggen, er is donderdag geen Bijbelstudie. Het staat in potscherven anders, maar tijdens de vakantie, zoals al dikwijls aangehaald, zal er geen Bijbelstudie zijn. Dus zondag of donderdag is er geen Bijbelstudie. Maar dan wil ik ook nog Stefan uitnodigen. Zoals jullie allemaal weten, stopt Stefan als oudsten in de gemeente, of is gestopt. En ik moet eerlijk zijn, ik vond dat wel een beetje jammer. Hè. We hebben in die tijd dat we samengewerkt hebben altijd redelijk goed overeengekomen. Dat mag eerlijk gezegd worden. En Stefan is een beetje, hè, zoals we hem kennen, stil. Ik vergelijk dat altijd een beetje met een tekstschrijver en een zanger. En Stefan is de tekstschrijver en ik ben de frontman, hè, de showman. Maar als je geen goed lied hebt, dan kun je ook van voor niets niet staan. En ik denk dat we misschien te weinig weten wat Stefan al die jaren heeft gedaan. Kwestie van, natuurlijk buiten de preken om, maar kwestie van administratie. Als we denken aan heel dat charter die daar geschreven is, dat is volledig het werk van Stefan en Thomas. Ik heb daar niks aan gedaan. Je kunt het ook niet al doen, hè? Maar dat is niet mijn ding. En daarom denk ik dat we soms te weinig beseffen wat Stefan heeft gedaan achter de schermen. Al die administratie, alles bijhouden. En ik moet eerlijk zeggen, in de tijd van het herschrijven van die VZW kwam daar heel wat bij kijken. We hebben natuurlijk wel hulp gehad, kon niet anders, maar toch, het was een zeer woelige tijd ook voor Stefan, denk ik. En ik wil hem daar ook echt voor bedanken. Want ik zeg het, ik heb er mij niks van aangetrokken. Dat is misschien wel het gemakkelijkste, maar dat is niet altijd juist. Maar daarin zie je ook dat mensen talenten hebben. En dat was iets waar hij duidelijk naar voren kwam. Stefan kan dat. Die administratie die al die berichten beantwoorden op een juiste, correcte manier. En ik moet eerlijk zeggen, dank u wel daarvoor. En we hebben hier nog een klein cadeautje voor u. Als je een keer toch wel naar voren komen. En ik had nog speciaal een tekst vanmorgen. Ik ben de laatste tijd ook wat vroeger opgestaan. En ik wil u die tekst meegeven. Ik vroeg tegen... Ja, dat is een beetje de bedoeling dat we altijd een kaartje geven, een cadeautje. En ik vroeg van, wat moet ik nu schrijven? Wat moet ik voor tekst nu aanbieden aan Stefan? Want ik vind dat altijd moeilijk, hè? En toen kwam die tekst in gedachten. Wees waakzaam. Sta vast in het geloof. En in mijn vertaling staat er, wees manmoedig. Wees sterk. Laat alles bij u in liefde gebeuren. En dat is de tekst die ik feitelijk aan u en ook aan uw vrouw wil meegeven. Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk, laat alles in liefde gebeuren. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Maar het is, ik denk ook dat wij als gemeente ook dankbaar mogen zijn voor het werk dat Stefan heeft gedaan. Het is niet alleen ik en de andere oudsten, het is iedereen van de gemeente. Want zonder Stefan, of zonder de oudsten en zonder iedereen, draait de gemeente niet. En dan moeten we ook durven bekennen. En nogmaals, Stefan, het was een hele fijne samenwerking. Ik moet eerlijk zeggen, het was een goede samenwerking, altijd geweest. We hebben van elkaar mogen leren. We hebben elkaar ook beter mogen leren kennen. Soms wel een keer een minpuntje, maar ja, waar je dan niet. Hè? Maar het was, ja, ik vond het wel jammer dat hij stopt, maar ik begrijp het. Hè. Ik heb het een paar keer aangehaald dat ik het jammer vond dat hij stopt. Maar ja, op een bepaald moment moet je stoppen. Hè. Maar in ieder geval wens ik u nog veel zegen. En ik hoop dat je geniet van wat erin zit. Dat is van de Hanse gemeente. En ik zou zeggen, mensen, geef dan toch maar een keer een applaus. Want soms... Oké. Bedankt, Stefan. En ik zou zeggen, trakteer daarop op de receptie voor Stefan. Dus mensen, gaan nu weg. Geniet er nog van. En ik wens jullie allemaal nog een fijne zondag toe. En gedenkt het woord van Jaap. Van inderdaad, we moeten ons inzetten voor God. Een verlangen naar God toe. Hoe dat ook invullen. Maar dat verlangen dat mag opgewekt worden in onze harten. Ik wil nog kort bidden. Vader, we danken u, Heer, dat wij zo'n machtig God hebben. We danken u ook voor het nieuwe leven bij Silas en Virginie. Wilt u ook dat kind laten opgroeien in de vrezen des Heren? Wilt u zijn ouders ook wijsheid geven? Wilt u onze gemeente ook zegenen, Heer, dat wij inderdaad een verlangen hebben naar u toe. Heer, waarin we allemaal tekort schieten. Maar we willen een gemeente zijn tot lof en eer van uw naam. Wilt u dat in onze harten bewerken, Heer? Heer, niet alleen in woorden, maar ook in daden. Dat vraag ik uit genade in de naam van Jezus. Amen. Zo, Dan wens ik jullie allemaal nog een goede zondag en geniet nog van de receptie.